Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. Welkom bij de alweer 21ste aflevering van de Polygon Seahorse podcast. Vandaag een onderwerp dat eigenlijk alle duikers aangaat. Een automatisme dat ons door moeder natuur is meegegeven. We doen het letterlijk vanaf we geboren zijn tot we onze laatste adem uitblazen en sterven. En duikers die gaan er nog een schepje bovenop doen en die willen nog eens onder water gaan ademen. Tijdens de duikopleidingen krijgen we te horen dat we rustig in en uit moeten ademen en vooral dat we altijd moeten blijven ademen. Dat is ook evident, want ons lichaam heeft de ademhaling nodig om te overleven. Maar hoe kunnen we nu zo bewust mogelijk ademen onder water, zodat dat én goed is voor ons lichaam en goed is voor een efficiënt luchtverbruik? Hierover gaan we in deze aflevering praten met Dirk Heijlen en Wouter Schoofaerts van de Spiras Academie. Welkom Wouter, welkom Dirk.
Hallo, dag Len.
Hoi.
Dag
Len. Jullie zijn alle twee de founders en de grote believers van de Spiras Academie. Hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen?
Wel, eigenlijk zijn we al heel lang met ademhaling bezig. Hè. We zijn ongeveer 15 jaar geleden beginnen duiken en met 8 kameraden. En ik was eigenlijk degene die het meest lucht verbruikte. Maar in het duiken betekent dat ook, als je met 8 gaat duiken, de eerste die dat zijn vlecht leeg is, moet heel de groep naar boven. Dus ik vond dat eigenlijk niet plezant en ambetant, want ik bepaalde hoe lang dan een duik zou duren. Dus ik ben er van in het begin wel wat mee bezig geweest, van hoe kan ik nu op een andere manier ademen, of wat doe ik nu verkeerd rond ademhaling. Dan zijn we begonnen met de oprichting van Todi Duikcentrum. Zijn we ons nog verder gaan verdiepen in heel die ademhaling. Ik ben ook stress- en burn-out coach. En dan hebben we gemerkt dat als we ademhalingsoefeningen toepassen tijdens het herstel van mensen met stress en burn-out, dat die tot 2 maanden sneller terug opnieuw het werk hervatten en dat ze veel sneller herstellen. We hebben de laatste 1,5 jaar ons ontzettend verdiept in alles wat met ademhaling te maken heeft. En dat is eigenlijk een heel ruim gamma. Hè. Je hebt ademhaling bij duiken en vrijduiken, maar je hebt ook ademhaling bij stress en burn-out. Je hebt ademhaling bij zang, ademhaling bij blaasinstrumenten, ademhaling na COVID, ademhaling bij astma. Dus je hebt een heel gamma van ademhalingsmogelijkheden en we hebben een aantal specialisten rond ons verzameld en zijn dan gestart met de Todi Ademhalingsacademie. Met de Spiras Ademhalingsacademie.
Ja, want inderdaad, je geeft aan, jullie zijn beide inderdaad ook de founders en de oprichters van het Todi Belevingscentrum in Beemine, in Beringen. Ja. Het een heeft wel wat met het ander te maken natuurlijk, hè, want Spiras, het idee is eigenlijk ook wel gekomen midden COVID natuurlijk. Hè. Het was ook een stuk om het COVID-verhaal een beetje te kunnen bufferen, als ik het goed begrepen heb.
Of, ja, maar het is veel ruimer dan dat, Glenn. Je hebt het er straks zelf aangehaald. Wij leren tijdens onze duikopleiding hoe dat we moeten uitrimmen. We leren wat te doen naar veiligheid toe. We leren op onze buddy te letten. En tijdens een gemiddelde duik van 45 minuten ademen we tussen de 250 en de 600 keer. Ja. Maar eigenlijk, buiten het feit dat je langzaam moet ademen, hebben we nooit goed geleerd hoe je dat moet doen. En het is eigenlijk wel van fundamenteel belang dat je dat op een goede manier doet. Want als je dat verkeerd doet, dan raak je zelf een beetje gestresseerd. Er kunnen wat angstgevoelens bij komen. En je kunt veel minder lang genieten van de prachtige onderwaterwereld. Ja. En vandaar dat we hebben gezegd, nee, we moeten uit onze eigen ervaring en uit alle gesprekken die we hebben gehad met duikers en vrijduikers en specialisten ter zake, willen wij echt iets doen, omdat we ervan overtuigd zijn dat die ademhaling niet alleen voor duiken en vrijduiken, maar dat dat echt heel, heel belangrijk is voor uw algemene gezondheid.
Ja. Inderdaad, Dirk. Het ademen hebben we eigenlijk nooit echt een degelijke opleiding rondgekregen binnen onze duikopleidingen. Toch iets waar dan misschien in de toekomst ook steeds meer en meer aandacht zou moeten kunnen aangegeven worden. Jullie geven er nu al een antwoord op via de Spiras Academie. Alles draait rond ademhalen, maar wat is ademhalen nu exact? Wat is het belang van ademhalen in functie van in leven blijven? Dat is één, maar ook in functie van sport, inspanningen doen en dergelijke.
Als wij het hebben over ademhalen, dan hebben wij het eigenlijk over functioneel ademhalen. Dat wil zeggen dat je eigenlijk in functie van hetgeen waar je mee bezig bent, dat je daar op de juiste manier moet gaan ademhalen. Hè? En zoals je zelf aangeeft, Glenn, we hebben eigenlijk tijdens corona zijn we heel veel beginnen lezen, we zijn heel veel gaan onderzoeken. Hè? Niet alleen vanuit ons interesse rond duiken, maar ook, hè, Dirk is stress- en burn-out coach. Ik ben eigenlijk zelf van opleiding kinesist. Dus dat is iets wat dat eigenlijk achterliggend, achter ons hobby als duiken en zelfs nu beroepsmatig ermee bezig zijn, zijn we daar eigenlijk alleen toe gekomen. En de cirkel komt nu eigenlijk een beetje rond. Hè. Vandaar dat we die Spiras Academie hebben opgestart. Omdat we merken dat daar eigenlijk heel weinig rond bestaat. Hè. Wij geven vandaag al workshops rond een aantal thema's, ook rond duiken bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk komen we altijd op hetzelfde neer en het gaat over functioneel ademen. Hè. Ademen in functie van hetgene wat je eigenlijk aan het doen bent. En dat wil zeggen dat je eigenlijk ademt met zo weinig mogelijk energieverbruik, met zo hoog mogelijke efficiëntie. En sommige mensen hebben daar wel problemen mee. Nu, we weten uit ervaring dat duikers al iets meer bezig zijn met ademhaling dan andere mensen, want je merkt ook in workshops dat die eigenlijk al redelijk goed zitten. Maar toch zijn er een aantal zaken die je aan die mensen kunt meegeven om dat toch nog eigenlijk meer te rentabiliseren, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En dat zijn een aantal tips en tricks die wij kunnen meegeven, die ook wetenschappelijk onderbouwd zijn, waardoor dat je eigenlijk functioneel kunt gaan ademen in functie van wat je mee bezig bent, op dit moment dus met duiken of vrijduiken. En daarom kunnen we toch wel een heel deel dingen meegeven.
Ja. Het ademen, er gebeurt ook van alles in uw lichaam uiteraard. Hè. Dat is een beetje technisch misschien dat we gaan, maar als we ademhalen, dan wordt er eigenlijk het ademhalingsstelsel wordt aangestuurd door de verandering van CO2 in het bloed en dergelijke. Wat gebeurt er exact in uw lichaam als we ademen op die moment? Ik bedoel maar, we vragen van ons lichaam op een gegeven moment als we een inspanning aan het doen zijn, behoorlijk wat energie. Van waar komt die energie? Heeft allemaal uiteindelijk te maken met de ademhaling, dacht ik. Hè?
Ja, absoluut. En net zoals dat er door de Wereldgezondheidsorganisatie voorgeschreven is wanneer dat je koorts hebt, of welke bloeddruk dan in de ideale bloeddruk is, wordt er door de Wereldgezondheidsorganisatie ook voorgeschreven wat een goed volume is van lucht dat je per minuut zou moeten inhalen. Dat staat vandaag op 6 liter lucht. Als je ongeveer weet dat een gemiddelde mens 500 milliliter lucht inademt per keer, dan kom je ongeveer uit in rust dat een mens rond de 12 keer zou moeten in- en uitademen op een minuut. Wij merken dat er heel veel mensen zijn die wat gestresseerd zijn en die tot 20, 25, zelfs 30 keer per minuut ademhalen. Waarom hebben wij lucht nodig of zuurstof? In de eerste plaats hebben we zuurstof nodig om ervoor te zorgen dat ons lichaam energie kan produceren. En om energie te produceren hebben we langs de ene kant zuurstof nodig en langs de andere kant glucose. Dat wordt verbrand, dat wordt omgezet in energie. Nu, de zuurstof die in de lucht zit, we hadden een lucht in via de longen. In onze longen, in de kleinste deeltjes, de alveolen, gaat er zuurstofmoleculen over naar ons bloed, naar de hemoglobine in het bloed. Als we gaan kijken of dat ons lichaam ooit zuurstof tekort heeft, en we zetten bijvoorbeeld een saturatiemeter op onze vinger, dan merken we dat een gezonde mens altijd een zuurstofsaturatie heeft van tussen de 95 en de 99% à 100%. Mm-hmm. Dus dat betekent dat er, zelfs als je sport of als je zware inspanningen doet, dat je eigenlijk altijd voldoende zuurstof hebt aanwezig in je lichaam. Dat is volledig wetenschappelijk, alle medische beroepen die weten dat. Nu, je hebt enerzijds de zuurstofopname, maar je hebt langs de andere kant de zuurstofafgifte. Stel dat je met je twee armen iets doet, de ene arm is in rust en de andere arm is gewicht aan het heffen. Hoe weet nu dat zuurstof in je bloed dat er meer zuurstof moet gaan naar de ene arm die een gewichten heft, dan naar de andere arm in rust. Dat is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat je een activiteit doet met je rechterarm, dan wordt er zuurstof gebruikt voor de verbranding, omdat er een energie moet zijn. En wat komt er vrij? Er komt CO2 vrij. Ja. In een CO2-rijk milieu gaat er zuurstofmoleculen overspringen van de hemoglobine naar de weefsels die op dat moment actief zijn. In uw arm die in rust is, is er geen spieractiviteit, veel minder CO2 en ook veel minder zuurstofafgifte. Dus het is eigenlijk de CO2 in uw spiersel, in uw spieren en in uw weefsels die bepaalt hoeveel zuurstof dat er overgaat vanuit uw bloed naar de weefsels of naar de spier. Als dat geldt voor de spier die actief is, geldt dat eigenlijk ook voor heel uw lichaam. Want je kunt heel veel zuurstof hebben in uw bloed, maar als het niet overgaat van uw bloed naar uw weefsels, dan zet er daar niks mee. Nee. En vandaar dat het belangrijk is dat we ervoor zorgen dat de CO2 in uw lichaam, CO2 wordt vaak gezien als een afvalproduct, maar CO2 is veel, veel, veel meer dan enkel een afvalproduct. CO2 regelt er ook voor, en dat noemen ze het booreffect. CO2 bepaalt hoeveel zuurstof er overgaat naar de weefsel. Dus hoe hoger uw CO2 in uw lichaam, hoe meer zuurstof er overgaat van het bloed naar de weefsels. Wat dat heel belangrijk is voor duikers en voor sporters in het algemeen. Dat is één. Een hoge CO2 heeft ook nog een ander voordeel. Rond onze aders, wanneer rond onze aders hebben wij glad spierweefsel. Hoe hoger de CO2 in uw lichaam, hoe meer dat die ontspannen, hoe meer dat uw aders gaan openstaan. Dat is ook een heel belangrijk voordeel, dat je veel gemakkelijker het bloed laat doorvloeien. En eigenlijk is CO2 bijna een natuurlijke spierontspanner. Een ander voordeel van CO2 is dat het mee de zuurtegraad in het lichaam bepaalt. En een laatste, als duiker een hele belangrijke, is dat het ook de ademhaling regelt. Veel mensen denken dat onze ademprikkel komt omdat we te weinig zuurstof hebben. Dat is eigenlijk niet zo. We krijgen een ademprikkel omdat we te veel CO2 hebben en dat er dan gevraagd wordt om CO2 uit te blazen. Dus CO2 is uiteraard langs de ene kant een afvalstof, maar is veel, veel meer dan enkel een afvalstof en wordt door sommigen zelfs gezegd dat CO2 belangrijker is voor het lichaam dan zuurstof.
Oké, dus als ik het goed begrijp, is eigenlijk het te veel van CO2 uitademen zorgt ervoor dat er minder afgifte is van zuurstof aan het lichaam. Dus eigenlijk de kunst zal zijn om eigenlijk je lichaam meer zuurstof te laten geven aan de spieren, zonder dat er eigenlijk ook te veel CO2 wordt uitgestoten. Dat is eigenlijk de truc, als ik het goed begrijp dan.
Letterlijk, letterlijk door minder te ademen.
Ja, door minder
door
te ademen.
Minder te ademen zorg ervoor dat er meer zuurstof overgaat van je bloed naar je spieren.
Ja, en hoe rijm je dat met het stukje dat we dan altijd leren in onze duikopleidingen, van we moeten altijd blijven ademen onder water? Oké, dat heeft natuurlijk nog een andere redenen, maar ik bedoel maar in deze verhaal.
Maar je moet zeker blijven ademen onder water, en dat is een hele belangrijke. Het gaat er alleen maar over hoe dat je natuurlijk ademt. Ja. Hè? Want de juiste Glenn haalde eigenlijk de clue aan, zeker ook nog duikers. Dat is, die CO2 is zo belangrijk dat je moet leren van je lichaam CO2 toleranter te maken. Mm-hmm. En daar zit eigenlijk heel de sleutel. Mm-hmm. Als je dat leert, en je hebt dat op een zeker moment, dan ga je inderdaad minder ademen, met minder volume, en dat heeft enorme voordelen eigenlijk voor heel je lichaam, maar zeker ook voor duiken.
Ja. Zijn daar, jullie geven er workshops rond. Kunnen jullie daar een paar kleine tipjes geven van voor onze luisteraars en onze kijkers, van oké, dat zijn nu kleinigheidjes die dat je gewoon thuis kan oefenen om je ademhaling als duiker zo optimaal mogelijk te krijgen in functie van gezond te ademen en, zoals we daarnet zeiden, eigenlijk meer zuurstof te laten opnemen en op die manier, op de juiste manier ook het luchtverbruik te kunnen gaan regelen.
Het eerste wat mensen, of wat we aanraden aan mensen om te doen, is zich bewust worden van hun eigen ademhaling. Dat is gewoon meten hoe dikwijls per minuut ademde in en uit. Doe je dat via je neus of doe je dat via je mond? Doe je dat met een borstademhaling of doe je dat eerder met een buikademhaling? Is dat regelmatig? Wanneer houd je een pauze? Houd je een pauze na de inademing? Of houd je eventueel een pauze na de uitademing? Maar dat mensen zich echt realiseren hoe dat hun eigen ademhaling eruit ziet. Wat gebeurt er met je eigen ademhaling als je gestresseerd bent? Wat gebeurt er met je ademhaling als je een bepaalde activiteit doet? Of als je in de file zit? Of als je een aan het lopen bent of een ander hobby aan het uitvoeren bent? Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Eens dat mensen weten hoe dat hun eigen ademhaling werkt, kunnen ze er ook actief op letten om die te verbeteren. Hè? Ja. Als je bijvoorbeeld ademt door de mond, is het echt, dat is echt wel not done. Hè? Tenzij dat je hard aan het sporten bent, dan mocht je door je mond ademen. Wij zijn het enigste zoogdier dat door de mond ademt. Alle andere zoogdieren ademen allemaal door de neus. Soms heb je een hond dat je ook wel ziet hijgen, maar dat is niet om te ademen, dat is om warmte af te laten. Alle kinderen, kleinkinderen, die ademen, natuurlijke ademhaling is via de neus, dat is één. Ten tweede moeten we dan gaan kijken, als we weten van oké, we kennen onze eigen ademhaling, hoe kunnen we er nu voor zorgen dat we toch minder inademen? En daar hebben we twee manieren voor. Ofwel, als je bijvoorbeeld weet, ik adem 12 keer per minuut, dan probeer je in plaats van 12 keer per minuut 9 of 10 keer per minuut in- en uit te ademen. Ofwel blijf je 12 keer per minuut in- en uitademen, maar neemt je telkens iets minder lucht in. Ja? Eigenlijk topte een stukje van je ademhaling af, waardoor dat je een klein beetje ademhonger krijgt, maar dat zorgt ervoor dat je ademhalingscentrum gereset kan worden, waar dat je na verloop van tijd je ademhalingscentrum zegt, oké, ik moet nu nog niet de prikkel geven, ik kan nog 4, 5, 10 seconden langer wachten. Ja. En daar bestaat een manier om te meten hoe tolerant dat uw lichaam is. En dat noemen ze de BOLT-score, Body Oxygen Level Test. En dit is eigenlijk een heel eenvoudige manier om na te gaan hoe CO2-tolerant dat uw eigen lichaam is of hoe het gesteld is met uw ademhalingsgezondheid. Misschien dat Wouter even kan uitleggen hoe je dat doet?
Ja, dus dat is eigenlijk, ze noemen dat ook wel een controlepunt, hè, of de BOLT-score. Dus je kunt voor jezelf eigenlijk gaan meten hoe dat je tolerantie naar CO2 eigenlijk zit en hoeveel dat je eigenlijk ook inademt, want dat is allemaal met elkaar gerelateerd. En de bedoeling is eigenlijk dat je gewoon inademt, dat je gewoon uitademt, ademt gewoon rustig terug in en dan terug uit. En dan houden we neus dicht. Dan houdt dus eigenlijk uw adem in.
Maar je ademt uit en dan pas de neus dicht.
Het is na een uitademing. Ja, ja. Dus je ademt in, je ademt gewoon uit, je houdt uw neus dicht en eigenlijk houdt uw adem in. En dan eventueel neem je dan een chronometer bij. Je doet dat ook best 's morgens als je nog geen activiteit gedaan hebt, als je nog heel rustig bent. En je doet dat ook elke keer op dezelfde moment. Hè. En als je die meet, dus je houdt je adem in, je neemt daar een chronometer bij en je laat die chronometer lopen. Van het moment, hè, want je gaat eigenlijk in eerste instantie de neiging hebben om direct terug te ademen, maar je gaat er gewoon door, je gaat zelfs een contractie voelen. En dan gaat er waarschijnlijk een tweede contractie voelen. En dan ga je gewoon terug inademen en terug uitademen. Het is niet de bedoeling dat je, op het moment dat je dat aan het meten bent, dat je daar een wedstrijd van maakt, zodanig als je terug inademt, dat je ineens terug lucht moet pakken. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je gewoon terug gaat inademen, van het moment dat je voelt, ik moet eigenlijk gewoon terug gaan ademen. Maar dat je gewoon terug kunt in- en uitademen zoals je normaal doet. Hè? Mm-hmm. We moeten dat altijd op dezelfde manier testen, want anders heb je geen referentiepunt. Hè? Dat het altijd een beetje op dezelfde manier is en dat je dezelfde prikkels ervaart en dat je op een moment terug inademt, zonder dat je eigenlijk echt enorm terug moet gaan lucht opsnuiven omdat je te ver gegaan bent. Hè? Ja. En dan ga je zien dat je een aantal seconden hebt en die seconden die staan voor de hoeveelheid lucht dat je inderdaad normaal gezien per minuut gaat ademen. En ook hoe dat je eigenlijk al tolerant bent voor CO2, ja of nee. Ja. En dat gegeven, die BOLT-score, die kun je verlengen door daar eigenlijk op te trainen. Dirk, misschien kun je dan een keer uitleggen hoe dat je die BOLT-score kunt verlengen of hoe dat je eigenlijk je CO2-tolerantie kunt verhogen.
Oh ja, dat is wat ik daar straks zei. Hè. Dus aan het begin van een oefening, je neemt je boltscore. Dan op dat ogenblik maakt het niet uit, is dat nu 's middags, 's avonds. Dat is echt de moment voordat je 10, 12 minuutjes tijd hebt om met je ademhaling bezig te zijn. Je neemt je boltscore, je noteert die. Dan doe je gedurende 5 minuten de oefening van verminderd ademen. Dat betekent echt dat je de tijd neemt om bewust minder te ademen dan dat je normaal doet. Dat kan door minder snel te ademen, of dat kan door even snel te ademen, maar telkens je ademteug te verkleinen. Totdat je echt luchthonger voelt. Na 5 minuten pauzeer dan 30-tal seconden en dan meet je opnieuw die boltscore. Ja? Je doet daarna opnieuw de oefening 5 à 6 minuten en als je dan terug je boltscore meet, dan ga je zien, als je zo hebt gedaan, dat je boltscore 3, 4, 5 seconden langer duurt dan bij de aanvang van je ademhalingsoefening. En als je dat gedurende minstens 2 à 3 keer per dag doe gedurende een aantal dagen en weken, dan zal je stilletjes aan zien dat je ochtendboltscore, dat die in de tijd oploopt. We hebben dat zelf alle twee gedaan. Wij zijn begonnen aan 15. We zitten op dit moment rond de 32, 35. Mm-hmm. En dat is echt puur om door bezig te zijn met die ademhalingsoefeningen. Wij hebben ook thuis een capnograaf, waarbij dat je ook effectief wetenschappelijk kunt meten hoeveel CO2 dat er in de uitgeademde lucht zit. En ook daar merken wij, want uiteraard is het gelinkt, hè, merken wij dat onze CO2 in de uitgeademde lucht, dat die anders is dan een paar maanden geleden. Dus je merkt echtbaar zichtbare verbeteringen en vooruitgang.
Ja. Ik heb het net al een paar keer horen vallen. Het ademen door de neus is daar een belangrijke factor in, als ik het goed begrijp. Zijn er, buiten dat we dat als enigste wezen kunnen doen door onze neus ademen, zijn er nog redenen waarom dat we dat moeten doen?
Door de neus ademen?
Ja.
Er zijn heel veel redenen waarvoor dat we door de neus...
Doe maar.
Het stukje van de neus dat we zien, is dit stukje, maar in elk hoofd van een mens is de neus nog zo groot als een biljartbal. Diameter 10 centimeter, dat is eigenlijk de neusholte die in uw hersenen zit. In uw schedel. Nu, als je gaat kijken hoe groot dat volume is in functie van heel uw hersenpan, dan neemt uw neus eigenlijk best veel plaats in. Hè? Omdat dat ook een heel belangrijk orgaan is. En wat doet eigenlijk inademen langs uw neus? Enerzijds zorgt ervoor dat de lucht verwarmt. Hè? Als je langs uw neus inademt, langs je neusorgaan, dan is de lucht tegen dat die in je longen komt op een aangename temperatuur. Dat is één. Ten tweede is het een heel belangrijke filter, hè, want al het vuil, of heel veel vuil, maar ook microben en bacteriën worden tegengehouden en worden naar de maag afgevoerd. Een ander belangrijk element is, als je ademt via de neus, doordat je openingen in de neus veel kleiner zijn dan in de mond, kun je gewoon ook veel minder goed hyperventileren. Dus de kans om te hyperventileren is veel kleiner. Een neusademhaling wordt doorgaans ook gekoppeld aan een buikademhaling, terwijl dat een mondademhaling doorgaans wordt gekoppeld aan een borstademhaling, wat dat ook een belangrijk element is. Wat dan veel mensen niet weten, is dat onze neusademhaling eigenlijk twee cyclussen kent. Hè. We ademen... Zo'n cyclus duurt tussen de 4 en de 7 uren en je ademt een aantal uren vooral door het linkerneusgat in en dan een aantal uren vooral door het rechterneusgat. Ik zie je ogen trekken. Ja. Je kan dat testen door er een spiegeltje onder te hangen en te zien als je uitademt gewoon waar dat er het meeste vocht op de spiegel, waar waterdamp zit, dan zie je effectief dat daar cyclussen zijn, dat is ook wetenschappelijk. De geneeskunde weet dat allemaal. Ik vertel hier niks baanbrekends. Dat is allemaal in de medische wetenschap geweten. Die neuscyclus, dat duurt tussen de 4 en de 7 uren. Dan worden daardoor ook iets andere hersenhelften gestimuleerd. Dan nog een ander voordeel, nog twee andere voordelen, is de vochthuishouding is beter. Je verliest minder vocht als je uitademt door je neus dan dat je uitademt door je mond. En als je ademt, in- en uitademt door je mond, in je mond zitten er heel veel bacteriën. Als die constant lucht binnen en buiten krijgen, dan wordt die dat midden waarin dat je zit wordt verstoord en ja, krijg je vaak slechte smaak en sneller rottende tanden.
Oké, okay, ja. Ik hoor ook vaak dat de reden voor door de neus ademen inderdaad ja, tot 50% meer weerstand geeft dan ja, door de mond ademen, waardoor het eigenlijk een beetje te vergelijken is met ademen op hoogte in de bergen. Klopt dat of is dat niet helemaal waar?
Nee, dat klopt niet. Wat dat wel klopt, is als je inademt door je neus, dat je...
Ja, je hebt al meer weerstand. Geeft je longen wat meer weerstand, waardoor dat je eigenlijk je elasticiteit traint. Hè?
Ja, en dat is wel te vergelijken met op hoogte ademen eigenlijk dan, of niet?
Nee, op hoogte ademen heeft te maken met je hemoglobine.
Ah, oké.
Okay. Een hoogtestage doen eigenlijk mensen om... Ze hebben eigenlijk minder zuurstof omdat je op hoogte zit. Hè? Dat bindt zich moeilijker aan hemoglobine. En als die van een hoogtestage terugkomen, en die komen terug op nul niveau, zal ik maar zeggen... Dan gaan er eigenlijk, dan gaat de binding van zuurstof aan hemoglobine die gaat rijker zijn.
Ah, oké, op die manier.
Ja. Er worden meer rode bloedcellen aangemaakt. Aha, okay, aha, dat is redelijk technisch.
Nu, in dat geval, Glenn, in verband met duiken, kan er daar veel over gezegd worden. Want eigenlijk, de meeste duikers duiken gewoon met een ademapparaat in hun mond. Hè. Er bestaan al gelaatsmaskers, dus in het kader van hetgeen wat we nu aan het vertellen zijn over de neus, valt er veel over te zeggen natuurlijk.
Ja, ja, want dat was ik er net ook aan het denken. Hè. Wij ademen, zoals je dat gezegd, Wouter, via een ademautomaat in onze mond. Ja, wat ik jullie hoor zeggen is dat het ademen door de neus veel beter is. Mm-hmm. Ja, dan zit het daar al effectief met een probleem dat we door de mond ademen op dit moment, maar de volgelaatsmaskers geven daar dan weer misschien een optie naar de toekomst toe om op een andere manier te gaan ademen, op een juistere manier te gaan ademen onder water op die manier.
Ja, en wat daar ook belangrijk is, Glenn, dat is dat we... veel mensen weten dat niet, maar er zijn een aantal mensen die ook 's nachts door hun mond ademen. Hè. De mensen die mondademhaling doen... die ademen vaak ook 's nachts door hun mond. Als je dan 24 uur of 24 door je mond ademt, dan heb je echt een heel slechte ademhaling. Wat dat daar een stukje helpt, dat is overdag bijvoorbeeld leren, als je naar het nieuws kijkt of naar tv, om bij wijze van spreken met een plakker op je mond te zitten. Hm. En de volgende stap is, en het klinkt misschien wat angstig, maar het helpt echt wel, dat is een plakker over je mond plakken, zodanig dat je 's nachts automatisch overgaat naar een neusademhaling. En als je dan al 8 uur goed ademt, dan ga je automatisch zien dat je overdag ook meer door je neus begint te ademen. En dat 1 uurtje per week dat je dan onder water zit, oké, dat is niet optimaal, maar dat is veel minder erg dan dat je bij wijze van spreken de hele nacht door je mond ligt te ademen.
Ja. We hebben het straks in de inleiding ook gezegd, het gaat over ademhalen voor duikers en voor het duiken en vrijduiken. Vrijduiken, dat kent iedereen, dat is eigenlijk op gewoon de longen en je houdt je adem in. Hoe zit daar dan de filosofie van jullie rond het leren beter ademen in functie van vrijduiken dan?
Ja, wel, het heeft effect voor beiden, hè. Zowel voor gewoon duiken als voor vrijduikers. He, wat we daarnet hebben uitgelegd, dat is dat je die bolscore, dat je door dat te meten eigenlijk kunt zien of dat je vordert in het CO2 toleranter worden, ja dan nee. He. Mm-hmm. Want daar komt het op neer. De bedoeling is eigenlijk om CO2 toleranter te worden, om je lichaam toleranter te leren geraken aan CO2 door je ademcentrum eigenlijk te resetten. Het voordeel bij gewoon duiken is dat je sowieso op termijn minder lucht zult verbruiken en ook met minder frequentie zult gaan ademen. Met als gevolg dat je eigenlijk langer kunt gaan duiken. Je zult ook rustiger duiken. Nu, duikers zijn daar sowieso al een beetje bewuster mee bezig, omdat die dat wel weten, dat ze niet te veel lucht mogen verbruiken. Hè. We merken in workshops, ik heb dat straks ook al gezegd, dat duikers al redelijk goed zitten, maar dat zal sowieso een effect hebben in het verbruik van lucht. Sowieso. Hè. Bij vrijduikers is het zo dat als zij CO2 toleranter gaan worden, dat gewoon in een CO2-prikkel veel later zal komen.
Ja.
Dus ze zullen veel gemakkelijker en langer kunnen onderblijven vooraleer dat zij het gevoel krijgen van oei, ik zit er met een luchttekort.
Ja. Ja, en een tweede dat je kunt trainen, Glenn, naast je CO2, is de elasticiteit van uw longen als vrijduiker, is dat wel belangrijk. En het volume. Als uw volume kan toenemen en als uw elasticiteit van uw longen, dat kun je echt trainen. Daar bestaan ook heel goedkope apparaatjes op de markt om eigenlijk tegen weerstand in en uit te ademen. Een heel gemakkelijke manier is om een vuist te maken en daardoor afhankelijk van de opening, dat je, ja, ik ga het zo laten zien.
Ja, de opening van dat je maakt met je vuist.
Dan
ja.
voel je echt wel dat je moeite moet doen en dat je bijna echt je longen moet forceren om in en uit te ademen. Dat is ook een heel goede training voor vooral vrijduikers, om er net inderdaad ervoor te zorgen dat die elasticiteit toeneemt en dat dat volume toch iets groter wordt.
Ja, oké. We hebben het nu altijd over duiken gehad en vrijduiken gehad en de ademhaling daar rond, waar dat daar de voordelen zijn. Maar ik kan me voorstellen dat er voor een goede ademhaling, dat er daar heel wat voordelen kunnen uitgehaald worden. Hè. Kunnen jullie er dan een paar opnoemen welke voordelen er zijn van een goede ademhaling? Ik denk aan de hartslag die ook gaat dalen bijvoorbeeld, of ik denk maar iets, beter slapen.
Ja, beter slapen, de hartslag gaat dalen. En wat dat een ongelooflijk belangrijk element is, dat is, wij bezitten allemaal een autonoom zenuwstelsel. Mm-hmm. Hè? Een autonoom zenuwstelsel, wat betekent dat? Dat betekent dat de meeste processen in ons lichaam aangestuurd worden zonder dat we daar zelf over moeten nadenken. Hè? Ons hartslag, ja, dat klopt, we moeten daar niet bij nadenken. Onze bloeddruk, we moeten daar niet bij nadenken. De zuurtegraad in ons lichaam wordt geregeld, we moeten daar niet bij nadenken. En het ademhalingscentrum is daar eigenlijk een beetje een dubbele van. Want als we daar niet over nadenken, ademen we in en uit. En we doen dat. Maar eigenlijk is dat een factor in ons autonoom zenuwstelsel waar dat we wel bewust op kunnen ingrijpen. Dat is eigenlijk de enige factor waar dat we bewust op kunnen ingrijpen. En ons zenuwstelsel, ons autonoom zenuwstelsel, bestaat eigenlijk uit twee grote takken. Je hebt langs de ene kant, om het simpel uit te leggen, de rem. Ja, en langs de andere kant heb je de gaspedaal. Ja. Je hebt je parasympathisch zenuwstelsel en je sympathisch zenuwstelsel. Dus de rem en het gaspedaal. En door middel van je ademhaling kun je dat effectief ook beïnvloeden. Dus bijvoorbeeld in geval van stress. Hè, stel dat je in een ernstige stresssituatie komt, wat gebeurt er dan? Je hartslag gaat omhoog. Je ademhaling gaat versnellen, je gaat meer vanuit de borst beginnen ademen. In een panieksituatie echt, dan gaat ook nog in je hersenen van alles gebeuren, waardoor dat je echt dat overlevingsoerinstinct dat dan naar boven komt. En als duikers leren we dan wat moeten doen. Stoppen, ademen, nadenken en reageren. In die volgorde. Ja. Want door je ademhaling en vooral door de uitademing te verlengen, kunt je op dat rempedaal drukken, activeert je je parasympathisch systeem, waardoor dat je lichaam het gevoel krijgt van oh, ik moet afremmen en ik kan toch terug naar die rustsituatie gaan. Als je dat mechanisme beheerst, dan geeft dat je lichaam ongelooflijk veel voordelen. Want dat betekent dat je niet alleen kunt handelen in geval van acute stress, maar dat betekent ook dat op het moment dat je stress ziet aankomen, dat je automatisch al begint te kunnen ademen, waardoor dat je die stresssituaties in veel gevallen kunt vermijden of kunt verminderen. Ja, ja. Als ik vandaag naar het werk rij, en ik doe dat echt, hè, zit ik ongeveer tussen een kwartier en 20 minuten aan het trainen met mijn ademhaling, en dat is ongelooflijk rustgevend. En als ik nu in de file zit, dan zie ik dat eigenlijk als een moment om aan mijn ademhaling, met mijn ademhaling bezig te zijn, door het feit dat ik mijn uitademing heel hard verleng, zit ik ook heel rustig in de auto. Je kunt dat overal doen. Je kunt dat in de winkel doen, je kunt dat in de slaapkamer doen voordat je in slaap valt. Je kunt dat in de zetel doen als je naar tv aan het kijken bent. Je kunt dat op ontzettend veel manieren doen zonder dat je daar eigenlijk heel actief moet mee bezig zijn. In het begin wel natuurlijk, want dan moet je moet die mechanismen aanleren. Maar het is fantastisch.
En daar doen jullie workshops voor om die mechanismes aangeleerd te krijgen, vermoedelijk?
Ja, absoluut.
Hoe verloopt zo'n workshop? Ja, zeg maar, hè, Wouter.
Ja, wel, maar je kunt misschien eens vertellen, Dirk, als het dan specifiek over duiken gaat, een duiker kan een keer in een situatie komen waarin tot een soufflement komt. Hè.
Ja.
We hebben dat zelf samen ooit een keer meegemaakt in Malta met een duik. En dan is het belangrijk, hè, wat dat Dirk zegt, eerst stoppen, ademen, nadenken en actie uitvoeren.
Ja.
Want meestal gebeurt het andersom. Je stopt en je wilt iets doen en eigenlijk wil je op dit moment naar boven. Want de grootste schrik die dat je kunt ervaren, dat is dat je geen lucht meer wil krijgen.
Nee, klopt.
Dus ook tijdens die workshops geven wij dan tips en tricks om eigenlijk toe te passen wat je best kan doen op die momenten, hè, dat er een calamiteit is of dat er ergens een mayday-situatie is.
Ja. Ja. Eigenlijk
bijvoorbeeld ook les aan brandweermensen om dat te doen. Dus dat kun je ook aan duikers leren.
En eigenlijk is dat ook iets, als je het zo bekijkt, dan zeiden we zeiden van in het begin van de aflevering, dat het eigenlijk het ademhalen in de opleiding duiken te weinig aan bod komt. Maar als we dan gaan kijken naar specifiekere opleidingen rond stress en rescue bijvoorbeeld, zou dat eigenlijk nog een belangrijker item nog zouden kunnen zijn in die opleiding.
Wouter kan erover getuigen, hè? De brandweer, de special forces die getraind worden om in zeer gevaarlijke situaties te werken en toch helder na te kunnen denken, die krijgen ademhalingstechnieken toegepast net om te vermijden dat je in een angstsituatie verstijft. Dus dat zijn allemaal technieken die wij niet ter plaatse verzinnen, maar die allemaal hun deugdelijkheid hebben bewezen en die vandaag al heel actief worden toegepast. Niet alleen bij brandweermensen en special forces, maar er zijn ook heel veel atleten die vandaag die ademhalingsoefeningen toepassen.
Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Ja, ik denk ook dat het leren op een juiste manier ademen... Ik persoonlijk bijvoorbeeld, ik ervaar dat ook vaak, dat ik verkeerd adem. Als ik nu bijvoorbeeld deze podcast aan het opnemen ben en ik moet nogal redelijk veel uitleg geven, dat je op een gegeven moment zo'n beetje op je adem begint te trappen. Het is gewoon puur dat je eigenlijk op een verkeerde manier aan het praten bent en gecombineerd met een verkeerde ademhaling. Zelfs ook voor dat zou het heel interessant kunnen zijn. Hè?
Maar dat is ook iets wat dat een aantal mensen die bij ons in de groep zitten, die dat daar inderdaad ook bij wijze van spreken training kunnen overgeven. Dat is ademhaling bij spreken. Het is eigenlijk een hele belangrijke als je inderdaad veel spreekt. Hè. Als je dat verkeerd doet, gaat je heel veel CO2 uitblazen en dat heeft zijn effect in je lichaam. Hè. Zoals je zelf zegt, je begint eigenlijk op je adem te trappen. Maar dat zijn technieken die je ook kunt toepassen om op de juiste manier te ademen terwijl je eigenlijk spreekt. Hè.
Mm-hmm.
En van de mensen die dat enorm goed beheerst, dat is bijvoorbeeld Obama. Als je die mensen ziet spreken, die is enorm bezig met zijn ademhaling. En dat zijn zeker en vast dingen die dat je kunt leren en dat je training kunt vervolgen.
Ja. Ja. Het heeft allemaal zijn voordelen op veel vlakken, dat hoor ik heel duidelijk. Ik heb nog één dingetje, we hebben al een paar keren horen vallen, door de buik ademen, door uw middenrif ademen. Ik hoor vaak van, dat is iets dat je moet aanleren. Zijn er die dat door hun buik ademen, er zijn er die dat op hun middenrif ademen. Ik hoor ook vaak zeggen dat mannen dat meer door hun buik ademen en vrouwen meer door hun borst ademen. Het ademen door uw buik blijkt dan toch de meest efficiënte manier te zijn. Zijn daar trucken voor om dat goed te leren of is dat gewoon puur bewustzijn en gewoon er zelf op letten?
Het grappige is dat als we als kind geboren worden, dat de kinderen tot 7, 8 jaar allemaal een buikademhaling hebben. En dat bedoel ik, een buikademhaling, bedoel ik een ademhaling met middenrif. Hè?
Mm-hmm.
Als uw middenrif omhoog en naar beneden gaat, door het feit dat uw middenrif omhoog gaat, wordt uw buik een stukje naar voren geduwd en komen zelfs de twee onderste ribben, gaan die een klein beetje openstaan, maar uw schouders bewegen niet en uw borst hier beweegt ook niet. Hè? Dat is onze natuurlijke ademhaling.
Mm-hmm.
Wanneer begint ons borst mee te ademen? In principe is dat als je zware inspanningen doet, omdat dan enkel uw middenrifademhaling onvoldoende is om zoveel zuurstof binnen te krijgen dat uw spieren, die dan op dat ogenblik heel actief zijn, om die voldoende van energie te voorzien. Wat soms helpt, en we moeten dat echt wel met mensen leren, die enkel en alleen door met een borstademhaling zitten, vaak vragen we aan mensen om aan chocolade te ruiken, of aan een snoepje, of aan koffie. En we zien of we merken dat als mensen ten eerste de juiste positie hebben, want dat is ook heel belangrijk. Hè. Zit jij verkrampt naar voren met je schouders ineen, of zit jij mooi rechtop op een stoel? Dat zorgt natuurlijk ook dat de buik- of borstademhaling vergemakkelijkt wordt. Maar als je ruikt, je zit mooi recht op een stoel en je ruikt, dan gaat het vaak automatisch naar die buikademhaling. Mm-hmm. Een andere oefening dat we kunnen doen, is dat mensen op de grond liggen en dat ze een hand op de borst houden en een hand op de buik en dat ze dan zoeken naar, ja, welk hand beweegt er als ik inadem? Of leg een boek op de mensen in hun buik, dat ze het zien bewegen. Dus, maar je kunt dat eigenlijk... Aanleren is het foute woord, want we kunnen dat allemaal. We hebben dat allemaal de eerste 7-8 jaar van ons leven gedaan. En we moeten, voor mensen die dat verleerd zijn, vaak door te lang blootgesteld te worden aan kleine stressjes, gaat het meer naar uw borst en oppervlakkig ademen. En dat is terugkeren naar die natuurlijke toestand.
Ja, want als duiker... Enfin, ik spreek misschien voor mijn eigen, maar als duiker, dan ga je toch met door de borst ademen. Vaak, hè?
Wel, dat heeft ook een stukje te maken met die mond, met dat mondstuk dat je in hebt. Hè. En als je er niet op let, is een mondademhaling, wordt die vaak geassocieerd met een borstademhaling. Terwijl een neusademhaling veel natuurlijker is om dat vanuit de buik te doen, of met middenrif dat beweegt. Maar dat kun je ook trainen. Hè. Ik kan via mijn mond ademen, dat ik toch met mijn middenrif adem.
Oké. Okay. Dus dat is ook eigenlijk puur een...
Dat kun je trainen. Dat kun je gewoon echt trainen. Ja, maar je moet daar even bewust mee bezig zijn.
Ja. Hetgeen wat je daarnet ook zei, zo van je hand op je buik leggen of op je borst leggen, dat is zo hetgeen wat ik altijd doe. Ik probeer dus ook wel wat bewust meer en meer mee bezig te zijn. Gewoon ook puur rond stress vooral. En hetgeen wat je straks zei, Dirk... Het handelen van stress of het aanvoelen komen van stress en dat dan op die manier wat kunnen temperen, zal ik maar zeggen, of kunnen makkelijker mee omgaan op die moment. Dat is iets waar ik wel mee bezig ben. En ik voel wel effectief dat door er een tijd nu mee bezig te zijn, dat ik meer en meer bewust ben, ook als ik gewoon aan mijn bureau, dat ik echt door mijn neus adem en echt de buikademhaling gebruik, effectief. Ja. Wat belangrijk daarbij is, zo ervaar ik het wel, is inderdaad uw houding. Hè?
Ja,
dat
is houding is
zo belangrijk. Als je verkrampt zit aan uw bureau,
Veel
ik denk dat er heel veel factoren zijn die daar gaan mee bepalen of dat je dat makkelijker of niet makkelijker gaat kunnen aanleren.
En wat dat ook kan helpen, Glenn, dan moeten we misschien zelf eens proberen dat stellen. Hè? Het is heel belangrijk dat uw uitademing een stuk langer duurt dan uw inademing. Hè? Want hoe langer dat uw uitademing duurt, hoe meer dat uw parasympathisch systeem wordt geactiveerd, uw rem.
Mm-hmm.
Hoe meer dat je inademt, hoe meer dat die gaspedaal eigenlijk wordt ingedrukt en dat uw systeem zegt van ga over tot actie. Voor mezelf... Ik tel, maar ik zeg niet tegen mensen, je moet 4 tellen inademen en 8 tellen uitademen. Omdat dat voor ieder verschilt in functie van de boltscore. Hè. Mm-hmm. Mensen die een lage boltscore hebben, die hebben misschien moeite met 4-8. En mensen met een hoge boltscore is 4-8 geen uitdaging en hebben die eigenlijk 4-12 nodig. Dus het is iets dat je zelf moet aanleren, maar het feit dat je telt, dat zorgt ervoor dat je in je hoofd al de rest even vergeet, hè, dat je eigenlijk bijna aan het mediteren bent door het tellen, hoeveel tellen adem ik in, dat je je afsluit voor al de rest. En naast bezig te zijn met je ademhaling, geeft dat ook een soort meditatiegevoel, omdat je daar effectief ook bijna aan het mediteren bent. Een oefening die daar internationaal vaak wordt aangekaart om in slaap te vallen bijvoorbeeld, is de 4-7-8 oefening, van Dr. Weil, die heeft die op de voorgrond gebracht. Dat is een oefening waarbij dat je 4 tellen je inademt, 7 tellen je adem inhoudt en 8 tellen uitademt via de mond, omdat je dan beter kunt doseren. Nu, dat is een oefening, ik heb die zelf ook, doe die regelmatig, die mij niet altijd onmiddellijk lukt. Dus je mag je niet blind staren op die 4, 7, 8. Dat kan perfect zijn dat in het begin... 3, 4, 5 is. Iets dat voor jou comfortabel is.
Ja, klopt.
En waarbij dat je dan wel moet proberen om je adem iets langer of je uitademing te verlengen, waarbij dat je misschien na 3, 4 minuten ademen wel komt tot die 4, 7, 8. En op zich, dat mag ook 4, 7, 9 zijn of 4, 6, 8, maar het gaat er maar om dat je 4 tellen inademt en dat je alle andere tellen bezig bent met het inhouden en de uitademing te verlengen, waardoor dat uw parasympathisch systeem uw lichaam tot rust brengt. En als je dan telt, uw meditatie zorgt ervoor dat je gewoon langzaam wegleidt.
Ja. Jullie workshops, die gaan door bij Todi,
Die gaan door bij Todi, maar wij geven ook workshops in bedrijven. Wij gaan eigenlijk heel het land rond en de mensen die met ons samenwerken zijn ook verdeeld over heel België, dus dat is geen enkel probleem.
Ja. En zijn er ook mogelijkheden voor, zeg maar, duikclubs die jullie kunnen uitnodigen omdat jullie daar ter plaatse gaan workshop geven? Zijn
dat
opties?
Ja, dat kan allemaal.
Dat zijn mogelijkheden. Cool.
Ja, ja.
Een workshop, zonder helemaal in detail te gaan, in grote lijnen, hoe verloopt zoiets? Wat kunnen mensen verwachten?
Wel, het hangt er een beetje vanaf hoeveel tijd dat we krijgen. Hè. Soms doen we workshops van 50 minuten, maar dan kun je juist mensen laten proeven van wat dat inhoudt. Zijn we echt actief met mensen bezig? Laten we de mensen zelf een aantal oefeningen ervaren? Dan moeten we rekenen dat dat toch 1,5 à 3 uur duurt. En vaak sluiten we dan af nog met een duik of een vrijduik bij ons in het duikbassin. En dan zijn we eigenlijk een halve dag bezig.
Ja, ja. All right. En qua kostprijs, wat moeten mensen daar ongeveer rekenen voor zo'n workshop te kunnen meevolgen? Want ik denk dat toch iets is dat mij toch heel veel mensen, zeker duikers, zullen aanspreken om daar eens om dat eens te doen eigenlijk, hè, zoiets.
Ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Doe je een workshop alleen, doe je een workshop met 10 man of geef je een workshop voor 30 of 40 man. Ik denk dat wij binnenkort gaan we een workshop geven rond duiken en vrijduiken bij Todi. En daar vragen we, zonder duik, €49 per persoon.
Ja.
Ja, het hangt er een beetje vanaf. Als je met 40 mensen zit en wij rekenen, pak 750, €800 moeten tellen, dan zit je aan €20 de man. Hè.
Ja, ja, ja. Oké, cool. Dankjewel, Dirk en Wouter van Spira's Academie. Ik denk dat we weer heel wat dingen geleerd hebben. Het is denk ik een uitdaging voor heel veel duikers, vrijduikers, om daarmee aan de slag te gaan. En zoals we dat straks ook aanhaalden, een vaak onterecht vergeten item in de opleiding, die ademhaling. En ik denk dat jullie met de Spira's Academie daar een heel mooi antwoord op bieden. Hè. Eventjes puur voor de informatie voor onze luisteraars en onze kijkers. Als zij meer informatie willen over de Spira's Academie, waar kunnen ze dan exact meer informatie vinden?
Wel, ze kunnen terecht op onze website. Hè. Er is een website van Spira's, www.spiras.be. En daar hebben ze eigenlijk direct alle informatie.
Ja. Ik ben er zelf ook al eens op gaan kijken. Zeer informatieve website. Jullie hebben ook al wel behoorlijk aantal coaches die met jullie samenwerken, elk met zijn expertise. Dus ik denk dat mensen daar zeker en vast eens een kijkje moeten gaan nemen. Hè.
Glenn, mag ik nog één suggestie doen?
Zeker
en
vast.
Je hebt ons straks gevraagd, wat zijn nu de voordelen voor duikers? Ik zou die misschien toch nog even op een rijtje willen zetten om af te sluiten.
Heel graag. Dat is een heel mooi slotsommetje dat we dan maken, Dirk. Dat is heel goed. Goed idee.
Ja. Dus voor wat het duiken zelf betreft, hè, als mensen die ademhalingsoefeningen doen, gaan ze ten eerste een heel stuk langer kunnen duiken. He, dat is een heel belangrijk element, dat je niet de eerste bent van je groep die naar boven moet.
Ja, voilà. Ik denk voor heel veel duikers de reden om het te gaan doen vaak. Dus,
Wat een tweede belangrijk voordeel is dat je tijdens je duik zelf een heel stuk rustiger bent. He. Door het feit dat je met die ademhaling bezig bent, of dat je dat leert, word je echt een stuk rustiger. Ga je meer kunnen genieten van je duik. En het, voor sommige mensen, die zijn af en toe, zeker beginnende duikers, wat angstig. Hoe comfortabeler dat je voelt met je ademhaling, ook hoe minder angstig dat je gaat zijn onder water. En dat zijn toch enkel en alleen al voor het duiken voldoende redenen om ermee van start te gaan of er minstens bewust mee bezig te zijn dat er zaken zijn die eigenlijk op een heel simpele manier heel snel verworven kunnen worden.
Ja, en dan denk ik nog één aanvullingsje. Het omgaan met stresssituaties op zich, dat ook wel een hele... In de tuiken, we trainen ons daar zelf heel hard op om in stresssituaties de juiste acties te ondernemen. Ja, dan denk ik dat die ademhaling daar een heel belangrijk stukje nog bij is. Right. Dankjewel, Wouter, Dirk, voor jullie echt heel deskundige uitleg. ben zelf ook weer al heel wat wijzer geworden. En ja, geeft mij nog meer goesting om daar mee aan de slag te gaan en die ademhaling te gaan fine-tunen. Rest er mij enkel nog om onze luisteraars te bedanken en onze kijkers op ons YouTube-kanaal niet te vergeten. Ik ga nog een kleine vooruitblik doen naar de volgende aflevering. Dan die is op 8 oktober verschijnt dan aflevering 22 online. En zoals je weet kan je die beluisteren via alle favoriete muziek- en streaming-apps en op ons YouTube-kanaal. In deze nieuwe aflevering gaan we in gesprek met Guy Thomas, de Director of Safety bij Dan Europe. En we gaan samen met Guy hebben over de risicobeperkingen en verantwoordelijkheden bij duiken met kinderen. Wil je graag op de hoogte blijven over onze komende afleveringen en webinars? Volg ons dan op Facebook, Instagram en YouTube via @thepolygonseahorse. Suggesties, vragen en feedback is altijd welkom op podcast@thepolygonseahorse.be. Wil je ons steunen? Heel graag zelfs. Kijk dan op onze website voor onze merchandising. De opbrengst investeren we integraal terug in de productie van onze podcast. En natuurlijk kan je ook ons promoten bij je duikvrienden. Hopelijk heb je genoten van deze leerrijke aflevering en horen en zien we elkaar terug bij de volgende aflevering. Tot dan.
De groetjes aan de G.
Zal ik zeker doen. Ja.